Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. De regering werkt aan een plechtige eed voor bankiers. En wie zich daar niet aan houdt, riskeert een tuchtstraf van de financiële waakhond. Binnen winkelvastgoedbedrijf Wereldhaven Belgium botst het tussen de Belgische en Nederlandse bestuurders. De Belgen dreigen nu ontslag te nemen. Wat is daar aan de hand? En in de Verenigde Staten is de inflatie gezakt naar het laagste niveau in bijna 2 jaar. Opmerkelijk, maar toch is het geen feest op de beurzen. Het is donderdag 13 april. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Bankieren moet fatsoenlijker in ons land. Bon, morgen presenteert federaal minister van Financiën Vincent van Petegem op de ministerraad in ieder geval een voorontwerp van een wet over bankiersdeontologie. Bankiers en medewerkers zullen daardoor een speciale eed moeten afleggen. En daarin beloven ze om bepaalde deontologische regels te respecteren. Als ze die dan overtreden, zal de financiële waakhond FSMA tuchtstraffen opleggen. Onze redactie heeft de nota van Van Petegem alles kunnen inkijken. Goedemorgen, tijdcollega Stefan Michielsen.
Goedemorgen.
Waarom hebben we dat nodig, zo'n bankiers-eed? Waren er nog geen regels rond fatsoenlijke bankieren?
Ja, er zijn natuurlijk tal van regels voor banken en voor het topmanagement van die instellingen die ze moeten respecteren. En er zijn ook strafrechtelijke regels voor fraude en bankiers, bankmedewerkers mogen hun rekeningen, de rekening van klanten niet prullen natuurlijk. Maar er is ook nood aan meer gedragsregels die voorschrijven hoe de bankmedewerkers zich moeten gedragen in relaties met de klanten. Dat is gebleken naar aanleiding van een aantal incidenten in het verleden, de bankencrisis van 2008... de val van Optima Bank en dergelijke. En dat is gebleken dat er toch een nood is aan gedragsregels die bankiers en bankmedewerkers worden geacht te volgen.
Oké, en wat houden die deontologische regels dan precies in?
Dat weten we nog niet, dus er wordt gevraagd aan alle medewerkers van de banken om zo'n eed af te leggen en zeggen we gaan die gedragsregels volgen, maar die regels moeten nog vastgelegd worden. Dat zal gebeuren door de FSMA, de financiële toezichthouder, in samenspraak met de banken, in samenspraak ook met de Nationale Bank. Zij zullen een set van regels uitwerken en neerschrijven die voorschrijven hoe bankiers en bankmedewerkers zich moeten gedragen. Bijvoorbeeld als ze producten proberen te verkopen aan hun klanten, over informatieverstrekking en dergelijke. De bedoeling van die maatregelen is dus de consumenten meer vertrouwen te geven in de bankiers, dat ze erop aan kunnen dat die man hen niet probeert een loer te draaien of geld uit zijn zakken te kloppen. En ook om het algemeen vertrouwen in de banksector een beetje te herstellen.
En wat riskeren bankiers en medewerkers dan precies als ze zich niet aan de regels houden?
Als er overtredingen worden vastgesteld of er komen klachten van collega's of van andere banken, dan zal de FSMA dat onderzoeken en ze kunnen dan eventueel een berisping geven, een waarschuwing ook, of in het ergste geval, als het vergrijp groot is, kunnen ze een beroepsverbod opleggen voor een termijn van 3 jaar. Er komt ook een centraal register bij de FSMA, waar banken, als ze een nieuwe medewerker aanwerven die van een andere bank komt, kunnen controleren of die iets op zijn kerfstok heeft of niet.
Ja, het voorontwerp moet dus nog wel gepresenteerd worden, maar normaal gezien moet die bankiersijter nog deze regeerperiode komen. Dankjewel, Stefan.
Graag gedaan.
2.
Je hoort muziek van de hand van een ongewone artiest. Ze is gemaakt met artificiële intelligentie. Dat kan dus ook al. Al is aan de songtekst nog wel wat werken, als je beter luistert. Maar platenlabels vrezen nu al dat AI binnenkort heel hun businessmodel overhoop haalt. Het label Universal vraagt daarom aan de streamingdiensten, zoals Spotify en Apple Music, om hun muziekcatalogus te blokkeren voor AI-ontwikkelaars. Er zijn al verschillende tools die zelf muziek kunnen genereren op basis van simpele instructies. Bijvoorbeeld, geef mij een funky nummer met een dansbare beat. En die AI-modellen moeten eerst getraind worden met bestaande nummers, hè? En Universal klaagt aan dat AI-ontwikkelaars daarvoor beschermde muziek gebruiken. In een brief aan de streamingdiensten dreigt het label ermee om verdere stappen te zetten om haar rechten en die van artiesten te beschermen. MusicLM is ook zo'n nieuw muziekgenererende AI van Google, maar die mag nog niet gebruikt worden door het grote publiek. En dat toont toch aan dat het bedrijf ook verveeld zit met dat probleem van auteursrechten. De onderzoekers willen naar eigen zeggen eerst die risico's aanpakken voordat ze ermee voortgaan.
3.
Het rommelt aan de top bij Wereldhaven Belgium, het beursgenoteerde bedrijf dat investeert in winkelvastgoed. Al maanden botst het tussen de Belgen en de Nederlanders bij het bedrijf. Ze zijn het hartstikke oneens over een mogelijke fusie tussen Wereldhaven Belgium en de Nederlandse meerderheidsaandeelhouder. En ook het ontslag van de vorige CEO is een bron van conflict. De oneenigheid heeft gisteren een kookpunt bereikt op de algemene vergadering. Daarbij dreigden de drie onafhankelijke Belgische bestuurders ermee ontslag te nemen uit de raad van bestuur. Collega Lucas Van Akker is gespecialiseerd in vastgoed en heeft het allemaal gevolgd gisteren. Goedemorgen, Lucas.
Goedemorgen.
Je hebt bij Wereldhaven Belgium twee kampen, Nederlanders en Belgen, dus hoe zit dat precies?
Wereldhaven Belgium bezit verschillende winkelcentra in België, zoals Shopping 1 in Genk. Maar het bedrijf is voor 66% in handen van het Nederlandse beursgenoteerde bedrijf Wereldhaven. En daardoor zitten er in de raad van bestuur van Wereldhaven Belgium twee kampen. Enerzijds de Nederlandse meerderheidsaandeelhouder en anderzijds drie onafhankelijke Belgische bestuurders.
En waarover zijn zij het dan zo oneens?
Er heerst al langer een beetje oneenigheid tussen het Belgische en het Nederlandse kamp bij Wereldhaven Belgium, maar de voorbije maanden is die ruzie eigenlijk geëscaleerd. Het begon vorig jaar toen de Nederlanders voorstelden om de beursnoteringen van de twee bedrijven te fuseren. De Belgische onafhankelijke bestuurders hebben dat plan geblokkeerd. En volgens de voorzitter was dat omdat de prijs die de Nederlanders boden eigenlijk veel te laag lag voor de kleine aandeelhouders. Daarnaast is er ook discussie over het ontslag van de CEO Nicolas Bossillon vorige maand. De Nederlandse meerderheidsaandeelhouder heeft dat ontslag doorgeduwd tegen de zin van de Belgische bestuurders in, maakte de voorzitter ook duidelijk op de algemene vergadering.
En de spanningen lopen nu dus zo hoog op dat de Belgische bestuurders met ontslag dreigen. Waarom precies?
Die onafhankelijken voelen zich eigenlijk voor schut gezet door de Nederlandse meerderheidsaandeelhouder die dat ontslag van de CEO heeft doorgeduwd. En de onafhankelijke Belgen eisen dat er nu een relationship agreement wordt opgesteld met de Nederlandse hoofdaandeelhouder, zodat zij hun rol als onafhankelijke bestuurder deftig kunnen vervullen. De Belgen wilden dat akkoord eigenlijk voor de algemene vergadering afsluiten, maar dat is niet gelukt.
Oké, voorlopig dan toch niet. Jij houdt in het oog hoe die saga daar eindigt. Dankjewel, Lucas.
4.
Medicijnbereider Fagron komt vandaag met cijfers over het eerste kwartaal. Het is daarmee een van de vroege vogels in Brussel.
Voorkennis.
2022 was een lastig jaar voor het bedrijf, maar die bladzijde zou nu omgedraaid moeten zijn. Fagron werd vorig jaar geconfronteerd met een reeks tegenslagen en beleggers stuurden het aandeel daarom lager. Maar tegen het einde van vorig jaar kwam er een knik in die grafiek. Fagron kon de meeste problemen gaandeweg aanpakken en dit jaar ging de koers weer een kwart hoger. In het eerste kwartaal nu mikte Fagron op 3% omzetgroei en analisten denken dat dat ook haalbaar is. Ze zien een rooskleurige toekomst ook. Mensen hebben steeds vaker medicatie met aanpasbare dosissen nodig en er zijn medicijntekorten en daar kan Fagron op inspelen. Het bedrijf is trouwens ook constant op jacht naar mogelijke overnames.
5.
De inflatie in de Verenigde Staten was in maart lager dan verwacht en zakte zelfs naar het laagste peil in bijna 2 jaar. Ze is geëindigd op 5%, terwijl dat in februari nog 6% was. Goed nieuws, denk je dan, maar de markten reageren wispelturig. Collega Wouter Vervenne van de beleggerredactie, goedemorgen.
Goedemorgen.
De inflatie was in de VS dus lager dan verwacht. Is dat geen aangename verrassing?
Ja, toch wel. Er is een duidelijke daling. Dus in maart is de inflatie gedaald naar 5%. In februari zaten we nog op 6%. Misschien een kleine kanttekening. Dat is natuurlijk nog altijd veel meer dan de doelstelling van 2%. Maar goed, we gaan in de goede richting.
Ja, maar niet alles aan die cijfers is dus blijkbaar positief.
Wel, de kerninflatie, en dat is de inflatie zonder de volatiele prijzen van voeding en energie, die is lichtjes gestegen. Dat werd wel verwacht, maar dus die bedraagt nu 5,6%. Dat is dus eigenlijk hoger dan de algemene inflatie. Dat is vooral een gevolg van de nog steeds stijgende kosten van huisvesting. Huur onder meer zit daarin. Dus die post heeft een vrij groot gewicht in de indexkorf. En dat verklaart waarom de kerninflatie hoog blijft en zelfs nog lichtjes is toegenomen.
Ja, lagere algemene inflatie en hogere kerninflatie dus. Waarop focussen de markten?
De markten hebben in eerste instantie eigenlijk gefocust op het verrassende nieuws. De algemene inflatie was lager dan verwacht, dus positief. Aandelenmarkten, obligatiemarkten zijn gestegen. Mm-hmm. Maar vrij snel zijn die teruggevallen, hebben ze dus de winst moeten inleveren. De reden is dan eigenlijk denk ik vooral de aanhoudend hoge kerninflatie. En die betekent dat de markten ervan uitgaan dat de centrale bank begin mei toch nog eens de rente zal verhogen om zeker te zijn dat de inflatie verder daalt in de richting van de doelstelling van 2%. Ja. En dat verklaart waarom de aandelenmarkten en obligatiemarkten de winst hebben weer moeten inleveren na een initiële positieve reactie.
Uit angst voor een economische afkoeling dus. Dankjewel voor je toelichting, Wouter.
6.
Bijna de helft van de investeringen die durfkapitalisten doen in Europese groeibedrijven levert geen hoge winst op. Dat blijkt uit een nieuwe Europese studie waar de Vlerick Business School aan heeft meegewerkt. 45% van de Europese durfinvesteringen brengt niks op, of toch bijna niks. Durfkapitalisten rekenen op een rendement van zo'n 30%, maar in de praktijk is het gemiddeld maar 13%. Aan de andere kant overtreft een vierde van de investeringen dan weer wel de verwachtingen. Sophie Manigaar, professor van de Vlerick Business School, geeft wat meer uitleg bij de cijfers.
Het is correct dat er heel wat investeringen zijn die niet het verhoopte rendement opleveren. Zo'n 1 op 5 investering levert zelfs een negatief rendement op. Dus daar gaan de investeerders een deel van hun inleg verliezen. Maar het is dan ook durfkapitaal natuurlijk. En durfkapitaal wil zeggen dat er risico aan verbonden is. Maar er is ook natuurlijk wel een grote kans dat het een heel groot rendement oplevert. We mogen niet vergeten dat zo'n 8% van alle investeringen een rendement oplevert dat 10 maal de inleg teruggeeft. Nu, de meeste succesvolle investeringen zullen wel ergens tussen de 2 of 5 maal hun investering terug opleveren. Dus er is een groot risico, maar als het lukt, dan is er ook een groot potentieel rendement.
Uit de studie is ook gebleken dat durfkapitalisten jaarlijks gemiddeld 850 voorstellen krijgen om te investeren. Wow, dat is dus gemiddeld meer dan 2 per dag. En ze gaan in op amper 6% daarvan. Maar op basis waarvan nemen ze die beslissing dan?
Het belangrijkste criterium om te investeren voor durfkapitalisten is het managementteam. Dat is op alle vlakken hun meest doorslaggevende beslissingscriterium. Als dat niet goed zit, dan investeren ze niet. Dat is werkelijk zwart-wit. Als het managementteam goed zit, als men daar een goed gevoel bij heeft, dan zal men natuurlijk ook kijken naar het product of de dienst die geleverd wordt. Is dat vernieuwend? Is daar een markt voor? Wat is het businessmodel? Lijkt dat rendabel? Dus dat zijn allemaal zeer belangrijke factoren die zullen meespelen in de beslissing al dan niet te investeren.
7.
Op zoek naar een karaktervol pand op een boogscheut van het stadion van Voetbalclub Antwerp. En heb je ergens 4 miljoen klaar liggen? Dan is Kasteel Ertbrugge in Weinigem misschien iets voor jou. De eigenaar, vastgoedmagnaat Paul Gijsens, zet het na amper 3 jaar alweer te koop. Toen Gijsens het 19e-eeuwse optrekje kocht, had hij nochtans gezegd dat hij het niet zou verkopen. Hij zag het naar eigen zeggen niet als een manier om geld te verdienen. Maar het was ook nooit de bedoeling om er zelf te wonen of zo. Want Ertbrugge was eerder al omgebouwd naar kantoorruimte. Liefst wou Gijsens het onderbrengen in een soort groter geheel met het stadion van Antwerp, de club waarvan hij ook eigenaar is. Maar die plannen zijn dus uiteindelijk niet doorgegaan. 2 jaar geleden is er dan ook nog eens een zware brand uitgebroken in Kasteel Ertbrugge. Volgens Gijsens is het domein ondertussen wel weer mooi opgeknapt. Hij omschrijft het als een klein paradijs. Had je 4 miljoen, wat zou jij dan doen? Die vastgoedprijzen tegenwoordig, hè? Wat dat betreft, luister morgen zeker naar De 7, want er komt een grote aankondiging aan. Deze aflevering werd geproduced door Lara Droussaert en Tim Gatsios. Nog een heel fijne dag.
Dit was De 7 met Roan van Eijk. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.